Goedemiddag. Elke dinsdag blikken wij vooruit op de verkiezingen met een kandidaat burgemeester. Vandaag de N-VA-lijsttrekker uit Beersel, Ben Weitz. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Ook bekend als minister van Mobiliteit, Dierenwelzijn en de Vlaamse Rand, ja. Waar we het ook over hebben. Over Beersel, u trekt daar de lijst, maar voor de duidelijkheid, u bent nog minister en zal vooralsnog geen burgemeester worden, als u het kan. Hè?
Ja, mag er ook geen geheim van. Het is duidelijk, ik ben kandidaat burgemeester van mijn gemeente waar ik geboren en getogen ben. Maar momenteel ben ik Vlaamse minister. En dus tot zolang zal ik dat mandaat niet kunnen opnemen, de burgemeesterscherp niet kunnen omgorden. Maar in alle openheid heb ik ook net bekendgemaakt dat Christine van Averbeke, de dame die tweede op de lijst staat, dat die dan in dat geval de honneur zal waarnemen, zolang ik dan Vlaamse minister ben.
In 19 opnieuw verkiezingen, stel u kan dan opnieuw Vlaams minister of federaal of minister worden, te koer, wordt u dan minister of blijft u dan burgemeester?
We zullen zien hoe dat de kaarten dan geschud worden door die kiezer op Vlaams niveau, maar nu al vooruit gaan lopen, ik kijk eerst uit naar oktober 2018.
Ja, kan niet vooruit lopen, maar we kunnen wel terugkijken. 2012 was voor uw partij misschien niet veel beloofd. Jullie gingen van 1 naar 8 zetels, tweede partij in Beersel, maar CD&V heeft alle anderen om zich heen geschaard om jullie niet mee te laten besturen. Hè?
Men heeft daar een monstercoalitie gevormd. Namelijk, we hebben 27 gemeenteraadsleden in totaal. Men heeft daar een coalitie gemaakt, CD&V, VLD, SPA en Groen. En daar heeft men uiteindelijk een meerderheid van 14 op 27 er toch wel op gericht om de N-VA buiten het bestuur te houden.
Dus net één zeteltje, een zeer nipte meerderheid.
Ja, zelfs niet één zetel.
Dat kan het nu anders uitdraaien, hoor ik u dan denken. U bent ondertussen minister, uw partij regeert mee in beide regeringen. 8 zetels, wat kan de ambitie nu zijn? Toch een pak meer dan?
Ja, ik mag ook hopen dat dat kaart wat anders ligt. Ik denk dat de afgelopen 6 jaar van lokaal bestuur nu niet bepaald heeft geleverd wat de mensen, zelfs de mensen die voor deze coalitie hebben gestemd, dat die toch niet voldaan kunnen zijn. Integendeel. En anderzijds, ja, je moet weten, ik ben eigenlijk pas parlementslid sinds 2009. Het is nogal allemaal snel gegaan voor mij. 2009 parlementslid geworden. In 2012 hebben we dan een zeer groot succes behaald op lokaal niveau. En in 2014 was ik plots al Vlaamse minister, dus het kan rap gaan. En ik hoop dat dat ook een vertaling kent op lokaal niveau.
Dat zou dan een wijdseffect moeten zijn, omdat u dan ik vertrok toen als parlementslid.
Ik hoop vooral op een N-VA-effect. Ik denk dat we met onze partij er goed in slagen om wat leeft bij de Vlamingen een goede vertaalslag te geven en dat goed aan bod te brengen in het beleid. En dat wil ik ook doen op niveau van Beersel.
Ja, niveau van Beersel ook ruim, maar als ik kijk naar de cijfers van de provincie, daar haalde N-VA 25%, CD&V 19%. Maar je merkt ook elders in Vlaanderen dat die partij meer burgemeesters kan leveren. Misschien is die gewoon beter ook in het vormen van slimme coalities.
Well, dat is natuurlijk, je hebt dikwijls lokaal ook een traditie waarbij dat de machtshebbers wel een beetje aan elkaar kennen, zich ook traditionele partijen een beetje aan elkaar vastklampen. En dus zeggen, de nieuwkomers en dan zeker diegenen die verandering willen, ja, laat ons die vooral buiten houden en proberen zo lang mogelijk voor te doen met ons kent ons.
Ja, is dat aan de gang? Want uw voorzitter laatst nog een toespraak in Herk de Stad. Daar zei dat al de anderen er alles aan doen om jullie opmars tegen te houden. Hij zegt, er worden nu al voorakkoorden afgesloten met als één rode draad ons buiten houden. En vooral door CD&V. Merkt u dat zo?
Dat zal wel meespelen, ongetwijfeld. Dat is afhankelijk, lokaal. En je ziet wel dat de traditionelen zich een beetje aan elkaar vastklampen en zeggen, laat ons nog eens proberen. En zolang dat we die verandering maar kunnen buiten houden, kunnen we nog blijven voortdoen. Dat stel je op sommige niveaus, zelfs in sommige gemeenten, stel je dat wel vast. Ja.
Dat is nu ook aan de gang, ook in zaken voorakkoorden, zoals De Wever zegt.
Je kan er niet onmiddellijk één lijn op gaan trekken, maar je weet wel dat in sommige gemeenten dat absoluut het geval is, dat men zich aan elkaar vastklampt.
Ja, uw partij levert nu een 40-tal burgemeesters, CD&V 136, 137. Is dat de grote kiesslag? Ik hoor jullie partij zeggen, we moeten boots on the ground krijgen. Groter worden dan die CD&V. Moet dat nu kantelen? Het is het moment.
Ja, de vraag is natuurlijk of dat het aantal burgemeesters daarvan de goede graadmeter is om het succes te gaan bepalen.
Ik stel u de vraag.
Ja, ik denk het aantal gemeenteraadsleden in eerste instantie. Dat is de beslissing van de kiezer. En pas in een getrapt systeem heb je het aantal burgemeesters.
Maar kan u daar de CD&V inhalen? De afstand is wel enorm in aantal burgemeesters.
Wel, opnieuw de vaststelling dat heel wat traditionele partijen lokaal zich aan elkaar vastklampen, dat speelt ons absoluut parten. Maar ik denk wel dat we met de N-VA goed kunnen vertalen wat bij de Vlaming leeft, dat we dat goed kunnen doen op niveau van de Vlaamse regering, op niveau van de federale regering. En dat het nu onze taak is om als Vlaamse Volkspartij ons effectief te manifesteren en ervoor te zorgen dat we in die 308 gemeenten in heel Vlaanderen overal doorbreken en dat we dus daar scores halen na vanant onze nationale en Vlaamse scores.
Zoals in Beersel dan bijvoorbeeld. Zondag had u nog een campagnedag. U zegt dat de Beerselaars zich te vaak hebben moeten schamen voor dit bestuur. Wat bedoelt u?
Ja, voor het lokale bestuur dan, hè, in mijn gemeente Beersel. Ja, ik kan er de voorbeelden zijn tot mijn spijt legio. We hebben nu een nieuwe burgemeester gehad. En van de vorige kon je zeggen wat je wou, maar dat was iemand wel bekwaam en met een zeer duidelijke visie. Nu is het inderdaad soms echt gênant. Ik heb verschillende keren als fractieleider van de oppositie voorstellen en nieuwe belastingen die de gemeente had uitgevonden moeten laten vernietigen door de gouverneur, omdat ze zo illegaal waren als...
illegale belastingen.
Illegale belastingen. Bijvoorbeeld, wat doet men? Men beslist tot de inplanting van een logistiek centrum in het centrum van een gemeente. Natuurlijk een onzalige idee. Vervolgens stelt men vast dat er veel vrachtwagens rijden. Ja, wat had je anders verwacht, een logistiek centrum? En dat die vrachtwagens veel overlast veroorzaken. Dan zegt men, ah, goed idee, weet je wat, we gaan er iets aan doen. We gaan een tax heffen op het transport. Per tonnage, zoveel euro.
Op de wegen van Beersel.
Ja. Op de Weerselse wegen.
Ja, u moet de Brusselse weten, ring loopt daar ook.
De Brusselse ring loopt ook door mijn gemeente. Dus moeten we dan een bareel zetten op onze grond, op de ring, om te zeggen van halt, lokale tax wordt hier gegeven. Dus een totaal knetter. Zulke voorstellen van belastingen die worden gegeven. Ja. Een belasting die is ingevoerd op economische bedrijvigheid. Nu, je zou denken in deze tijd, economische bedrijvigheid, dat het een goede zaak is. Nee, bij ons gaat men daarvoor nieuwe belastingen gaan uitvaardigen om te beletten dat de mensen bij ons economisch bedrijvig zouden zijn. Daar hebben we denk ik twee keer laten vernietigen. Nu, uiteindelijk heeft men dan toch een wettelijke basis gevonden waarbij dat bijvoorbeeld mensen die als zelfstandige of in bijberoep dat die plots 100, 200 euro moeten betalen gewoon omdat ze kleine vennootschap hebben. Dus dat zijn zaken waardoor dat wij ons echt... En als ik een laatste voorbeeld mag geven...
Nog even kort voorbeeldje.
Ja, de burgemeester was met vakantie in Spanje en ziet daar een bord staan dat waarschuwt voor bejaarden. Wel, vervolgens kwam aan ons rusthuis kwam een bord te staan. U kent wel die driehoeken waar dat voor wordt gewaarschuwd. Overlopende herten. Wel, plots stond daar een bord aan het rusthuis in Beersel opgelet overlopende bejaarden.
Nu, dus ja, als minister van Mobiliteit kan dat, zo'n bord.
Ja, dat is zo'n totaal uitgevonden bord dat niet in de wegcode staat, ook zo illegaal. Dus dat is toch wel de voorbeelden waar je denkt... Ja. Onze gemeente die zo rijk is. Rijk qua ligging, qua groen, qua landelijkheid. Een fantastisch, prachtige, mooie gemeente. Ik ben daar geboren en getogen onder de kerktoren. Ik hou van die kerktoren. En als je dan ziet dat het bestuur maar dat levert voor zulke rijke gemeenten, dat kan beter.
Over uw gemeente, die ligt dan ook in die Vlaamse rand, ook een bevoegdheid van u. Kwesties daar als verstedelijking, woonprijzen, taal, sociale cohesie. Ja. U zet in op leefbaarheid en op het Vlaamse karakter, maar eerst over de internationalisering. Daar is vrij indrukwekkend het aantal kinderen met een moeder die niet Belgisch, bijvoorbeeld in Assen, is 44%, in Vilvoorde 50,4%, een meerderheid dus. Een superdiversiteit, 13% van de randbewoners heeft een buitenlandse nationaliteit. Ja, dat zijn cijfers zoals voor grootsteden. Identiteit is een speerpunt in de campagne. In hoeverre is dit een probleem in de rand?
Die nationaliteit is eigenlijk geen probleem. We moeten ervoor zorgen dat er een gemeenschappelijk bindmiddel is. Een maïzena. En dat is in de eerste plaats dat Nederlands. En dan moeten we ten allen prijzen, dus moeten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat die nieuwkomers, dat die zich integreren, zich aanpassen en niet verwachten dat de omgeving zich aanpast aan hen. Vroeger hebben we dat wel gehad bij de verfransingsgolven die we in onze streek gekend hebben, waarbij dat sommige Franstaligen dachten van... Oh, ik kom hier wonen, ik kom uit Brussel. Dan moet hier maar tweetalig worden. Zo zien wij het wel even anders. Maar daarom ook dat recente voorstellen die gedaan zijn geworden, bijvoorbeeld door het katholiek onderwijs en door het gemeenschapsonderwijs, waarbij dat men zegt, kinderen moeten Als zij een andere thuistaal hebben dan het Nederlands, dan moeten zij die andere thuistaal ook kunnen spreken op de speelplaats.
Ja, welk gevolg zou dat hebben in de rand dan?
Maar niet alleen op de speelplaats, zelfs in het klaslokaal stelde men voor.
En
dan schrik ik ongelooflijk dat de N-VA de enige partij is die zegt, maar jongens, zal het een beetje gaan? Maar dit is de volledige mentaliteit van weg met ons. We hebben eigenlijk nood aan meer van ons. We hebben niet nood aan minder Nederlandstaligheid, maar nood aan meer Nederlandstaligheid. Want dat is
maar wat kan u er tegen beginnen? Hè? Er is ook de taal het Frans dan. Er zijn al lang geen talentellingen meer, maar je kan kijken naar kind en gezin bijvoorbeeld. Ja. Daar is de taal die moeder en kind gebruiken in de Vlaamse rand, gebruikt 33% het Nederlands. Mm-hmm. En 39% het Frans. Eigenlijk, als je dan vooral kijkt naar die kinderen, worden wij vooral een Franstalige regio in die rand. Wel, wat kan u daartegen beginnen?
Het is niet langer een probleem van verfransing, het is een probleem van vervreemding. Waarbij dat je verschillende andere talen hebt, alle andere culturele achtergronden. En het daarom dat ik zeg, als je een gemeenschappelijk bindmiddel, een maïzena, dan is dat Nederlands. Dat je ervoor moet zorgen dat ook in de scholen, zeker en vast, en dat diegenen die in de Vlaamse rand komen wonen, nog altijd veelal vanuit Brussel komen, dat we die duidelijke boodschap geven. Ja, als je die kinderen een toekomst wil geven, zorg er dan voor dat dat kind zich kan integreren. Dat
is
u zelf
enorme
ook integreert.
Sociologische evolutie. Wat kan u daaraan doen als minister? Het is uw bevoegdheid. Dat is, hoe hou je dat tegen? Hoe
een Vlaamse randbeleid is eigenlijk, denk ik, op twee benen dansen. Namelijk enerzijds ervoor zorgen dat je een gastvrij, maar kordaat integratiebeleid voert en zegt van mensen, ja, maar als je bij ons komt wonen, als je van Brussel komt, kom je bij ons wonen, net om Brussel te ontsnappen. Dus pleit niet voor tweetaligheid. Dit is hier Vlaanderen. U zou toch niet willen dat het hier ook Brussels wordt en tweetalig wordt? Waarom ben je anders weggegaan? Ja. Dat is één zaak. Resoluut,
maar de taal die een moeder en een kind thuis met elkaar spreken, dat blijkt bij velen het geval.
Ja, maar wat meerderheid, thuis,
je kan daar moeilijk tussen komen.
Wat men thuis, daar gaat het niet over, maar er wel voor zorgt dat je, wanneer dat je kinderen naar het Nederlandstalig onderwijs laat gaan, dat is, ten eerste, maak die keuze al. Twee, beperk dat niet tot een soort carrièrekeuze, maar zorg er ook voor dat die kinderen ook worden ondergedompeld in het Nederlands, niet alleen van 8:30 tot 16:30, maar ook daarna maak dus ook zelf de keuze voor die Nederlandstalige, voor die Vlaamse omgeving, voor die Vlaamse gemeenschap. Maar dus om dat te kunnen doen, ik heb gezegd, resoluut, kordaat, maar gastvrij integratiebeleid. Maar daartegenover staat, als je mensen wil onderdompelen in een warm bad om hen te integreren, dan moet je zien dat er genoeg water in het bad staat. Namelijk dat die ontvangende lokale gemeenschap, dat die nog genoeg en sterk in aantal zijn.
Het water verdunt. Als je kookt bij de helft van de kinderen onder 5 jaar, is van buitenlandse oorsprong. In veel voorden zelfs 70%. Het water is wel zeer verdunt dan in die
optiek. Het water verdunt en vooral dat door de vervreemding en verfransing, dat heeft een groot gevolg op sociaal vlak, namelijk op de grond- en woonprijzen die zo sterk gestegen zijn dat heel wat jonge gezinnen Vlamingen,
die cijfers gecheckt,
dat die moeten
ook
uitwijken.
In Beersel bijvoorbeeld, op 10 jaar tijd met 41 procentpunt. Ja. Kinderen uit de rand, die trekken er weg.
Voilà. En om dat tegen te gaan, vind ik, moeten we ingrijpen op de private markt. En heel duidelijk zeggen, als wij willen die lokale gemeenschap behouden, als wij terecht op wonen in eigen streek willen enigszins garanderen.
Wat kan u dan doen?
We hebben een concreet voorstel, dat ligt nu in het Vlaams parlement ter bespreking, waarbij dat je zegt van, kijk, als er nieuwe kavels worden aangesneden, dus nieuwe kavelingsvergunning, dan moet je zeggen, vanaf zoveel percelen, dat minstens een deel daarvan exclusief wordt voorbehouden voor mensen die een band hebben met de gemeente in kwestie. En dat je dus heel duidelijk zegt aan private ontwikkelaars, kijk, je hebt daar 6 kavels, wel, 2 percelen kan je enkel verkopen aan mensen die een band hebben met de gemeente.
En zo wat is een band hebben? Je kan er een aantal jaar wonen en houden van die gemeente.
Je moet daar gewoon niet geboren en getogen zijn. Ja. Als je een paar jaar geleefd hebt, als je misschien gewerkt, als je er werkt, dat is allemaal te bepalen.
Maar gewoon het principe, eigen mensen eerst, enkel de mensen van de eigen streek eerst.
Ja, maar het gaat hem zelfs niet over dat nu welke taal die spreken, maar het gaat hem erover dat het recht op wonen in eigen streek, dat je dat toch ook moet kunnen garanderen. Wil je ervoor zorgen dat er genoeg water in het bad staat, dat die lokale gemeenschap dat die niet volledig uiteenrafelt en dat jongeren en jonge gezinnen dat die allemaal moeten gaan weglopen uit hun geboorteregio?
Ja. Even over de actualiteit. U bent ook minister van Dierenwelzijn. Mm-hmm. Er is het verhaal over de vleesfraude dat nu al enkele dagen aan de gang is. Ook de verschillende instellingen die met elkaar daarover in debat en discussie gaan. Slachthuis Verbist, u kende dat al voorheen, na toen beelden van dierenmishandeling. Als u ziet hoe het daar gegaan is en de tijd die er verloren ging tussen de vaststelling en uiteindelijk het ingrijpen. Ja, wat zou u gedaan hebben?
Maar het is natuurlijk over de situatie in Bastenaken. Hè. Dus in Bastogne en in Wallonië. Ik ben wel een beetje verbaasd dat men dus blijkbaar heeft vastgesteld in 2016 dat er met rot vlees werd verhandeld. Dan begrijp ik wel niet dat men vervolgens die handel niet gesloten heeft. Nee, men heeft gewoon het dossier blijkbaar overgemaakt aan het parket en vervolgens gezegd, ja, het zit bij het parket.
Toen de beelden verschenen, heeft meteen het slachthuis gesloten in Israël.
Overtredingen, maar dan op vlak van dierenwelzijn, want dit had niks te maken met dierenwelzijn. Maar bij schendingen van dierenwelzijn, ja, als we vaststellen dat er manifeste schendingen zijn, ja, dan gaan we ook onmiddellijk sluiten. En dat slachthuis gaat niet opnieuw open, tenzij dat we zeker weten dat aan die wantoestanden een einde komt en dat de regelgeving wordt gerespecteerd. Dus dat snap ik dan wel niet, dat men daar niet onmiddellijk heeft ingegrepen, in plaats van gewoon te zeggen, het zit bij het parket en duurt ondertussen maar gewoon voor. We zullen wel zien wat de rechtszaak uiteindelijk zal opleveren.
Dus u mist daar slagkracht?
Ja, ik ken het dossier niet in fine of in detail. Maar dat heeft mij wel verbaasd, dat men gewoon vaststelt, dus de vaststelling, we hebben een procesverbaal opgesteld en je zult misschien later dan een boete krijgen, ondertussen mag je voortdoen. Ja. Dat zou in Vlaanderen, dat zou bij mij in zaken dierenwelzijn toch niet waar zijn.
De laatste staatshervorming heeft van dierenwelzijn een Vlaamse bevoegdheid gemaakt. Ik hoor uw partijgenoten in het federale parlement nu ook zeggen dat het federaal voedselagentschap dat Vlaams moet worden. Waarom zou dat dan beter zijn?
Ja, het zou natuurlijk altijd wel beter zijn dat de inspectiediensten op één hand zitten. Vandaag hebben wij bijvoorbeeld in de slachthuizen in Vlaanderen, ik heb mijn eigen inspectiedienst dierenwelzijn, die dat op regelmatige basis controleert, maar je hebt ook vast aanwezig de mensen van het FAVV. Dus die inspecteren in zaken volksgezondheid.
En ook nog eens financiën dan. Een dier passeert eigenlijk langs ettelijke inspecties. Hè?
Ja.
Nu, maar ik beter had op één hand,
ik had een protocol, ik heb dat nog steeds met het FAVV, in die zin dat we vaststellen, vermits dat het FAVV toch ter plaatse aanwezig is, bezig met dat het een federale overheidsdienst is, maar jullie zitten daar altijd in elk slachthuis, kan je dan ook niet overtredingen van de dierenwelzijnswetgeving ook vaststellen en ons melden.
En hoe verliep dat?
In de praktijk hebben we gezien dat daar toch nog wel, en ik begrijp het ook, dat de mensen die werkten voor het FAVV vooral focusten op hun taak op vlak van volksgezondheid. En die extra taken zaken dierenwelzijn toch ook niet altijd even ernstig namen. Ja, met als gevolg dat er mazen in het net waren. En daarom is het toch misschien beter dat je gaat naar één bevoegdheid. Ja. En dan kan je afvragen welk niveau is dat dan, het Belgisch niveau of het Vlaams niveau. Ja. Ik denk dat we in zaken dierenwelzijn in Vlaanderen grote stappen vooruit hebben gezet. Dus ik denk dat we bewezen hebben dat we wel iets kunnen.
Over die, het gaat altijd over industriële vleesproductie. We zagen ook destijds beelden van kippen. Er is fipronil geweest. Ja. Wat er ook van zei, we worden altijd geconfronteerd met een stukje de werkelijkheid achter ons vleesverbruik. Moeten we ook niet op een andere manier meer eerlijk eten gaan kopen? Dat zal dan ook wat meer kosten, maar ook in functie van dierenwelzijn.
Mm-hmm. Wel, ik denk dat je...
Supermarkten kunnen daar bijvoorbeeld iets...
In de eerste plaats zijn er de normen in zaken dierenwelzijn, die moeten gerespecteerd worden. Dat is geen twijfel over mogelijk.
Maar
dat is binair.
Dat
is 0 of 1. Dat zijn de basisregels. Van mij mag die lat hoger. Maar daar heeft de consument natuurlijk ook een keuze. Of moet daar misschien meer een keuze in hebben. Vandaag stellen wij vast, bijvoorbeeld in een supermarkt. Je hebt wel een breed gamma. Je hebt Entrecote, je hebt Filet Pur, je hebt Chateaubriand en een gewone stek. Maar uiteindelijk is dat altijd een keuze tussen ofwel bio, ofwel voor iedereen hetzelfde. Misschien moeten we daar dat gamma wat meer gaan inperken en gewoon de keuze laten. Bijvoorbeeld dat je enkel entrecote en stek biedt, maar dat je ook wel duidelijk de keuze geeft aan de consument. Van kijk, we hebben hier verschillende kwaliteitsniveaus. Kwaliteitsniveaus gaat niet alleen over smaak, maar ook dat is van dieren die beter geleefd hebben. Dus responsabiliseert die consument. Want ik hoor velen nu zeggen van, moest het aan mij liggen? Wel, geef de consument die keuze. Vandaag kan je dat doen in zaken dierenwelzijn bijvoorbeeld, maar ook op vlak van kwaliteit heb je eieren. Daarop staat een code.
Ja, daar kan je kiezen.
0, 1, 2, 3.
En je kan duidelijk kiezen. Is het elders zoeken. Hè? Het is maar gissen voor een consument.
Als consument kan je kiezen, pak ik kippen uit de vrije loop. Wel, die hebben een beter leven gehad.
Ja.
Waarom zou je ook die keuze niet mogelijk maken voor consumenten als het gaat over de kwaliteit van het vlees en de manier waarop dat dieren hebben geleefd. En laat dus die consument de keuze responsabiliseren.
Roept u daar eigenlijk een stukje de retail, de warenhuizen op om daar de consument de keuze
te laten? Ik denk dat de warenhuizen op dat vlak toch wel een rol kunnen spelen in plaats van nu gewoon bio aan te bieden en, of voor iedereen hetzelfde. En in plaats van misschien dat brede gamma aan en Chateaubriand en Altecode en Flepure en Steak, maak misschien meer een keuze binnen één vleessoort en laat de keuze aan de consument.
Ook al mag het dan iets meer kosten. Ik denk, mensen zijn wel bereid om...
Vanzelfsprekend, laat ons wel wezen. Net zoals geld voor de eieren, 0123, dat heeft ook een invloed op de prijs. Gewoon omdat je natuurlijk in de productie de oppervlakte is beperkt. Dus dat maakt dat een bio-ei of een ei uit de vrije loop kost nu eenmaal duurder. Maar dus tenminste heeft de consument... Tenminste kan de consument de keuze maken. En vandaag in zaken vlees misschien nog veel te weinig.
Ja. Oké, dank u wel, minister Wijs. Dat is een duidelijke boodschap. Wat bewuster gaan eten, ook in functie van dierenwelzijn. Dank u wel. Volgende week zijn we opnieuw met debat live op VTM Nieuws om 15 uur. Opnieuw een kandidaat-burgemeester.